Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij vervolgen ons boek In de schaduw van zijn vleugels, geschreven door pater Gerion Goldman. En we zijn gekomen aan hoofdstuk 14 met als titel Gevangen. Na de vreselijke nacht in Massa Constanza, waarbij nog 6 overlevende soldaten waren, zijn ze op weg gegaan van deze dodenakker en onderweg kwamen zij vijandelijke soldaten tegen en zijn ze nu voor hen op de vlucht in de sneeuw en op glibberige paden. En nu gaan we verder met de tekst. Ongeveer een uur later kwamen wij beneden aan. Toen ik me bij mijn luitenant wilde melden, verwees hij me naar een andere luitenant die intussen het commando had overgenomen. Ik was stom verbaasd toen ik de nieuwe luitenant zag. Hij zag er piekfijn uit in zijn maatpak en laarzen die ik nog nooit eerder had gezien. Op zijn uniform had hij geen enkele onderscheiding. Het ging hier overduidelijk om een van die heren die de oorlog tot nu toe aan het thuisfront hadden doorgebracht en die nu als geheime wapen door de Führer naar het front werden gestuurd. Ik meldde me bij hem en kreeg onmiddellijk een behoorlijke uitbrander. Of ik niet wist welke houding ik moest aannemen als ik me meldde bij een meerdere. Ik deed alsof ik hem niet begreep en meldde me in dezelfde houding dat ik met 2 gewonden en mijn chauffeur het huis op Massa Constanza had ontruimd en ik daar veel doden en 2 gewonden had moeten achterlaten. De heuvel was nu bezet door de vijand. Nu begon het circus pas echt. Of ik niets wist van het bevel van de Führer dat een Duitse soldaat geen meter mocht prijsgeven. Of ik net zo'n lafaard was als de jonge luitenant die hij moest komen aflossen en die zeker voor het oorlogstribunaal zou moeten verschijnen. En hoe het kon dat ik 2 gewonden had achtergelaten. Dat waren dus deserteurs, die meteen de kogel hadden moeten krijgen. Hij was woest. Maar dat was snel voorbij. Mijn chauffeur haalde zijn machinepistool tevoorschijn, richtte het koeltjes op hem en zei tegen mij: moet ik dat nazivarken het zwijgen opleggen? Laat maar, Müller, dat is zonde van de kogel. Tegen de luitenant zei ik: ik zou maar oppassen. U heeft hier met frontsoldaten van doen. Aan onze uniformen kunt u zien dat wij het nodige hebben meegemaakt. Hier gelden andere regels dan aan het thuisfront. De volgende keer zal ik niet meer tussen beiden komen als mijn chauffeur nog eens zijn pistool op u richt. Lijkbleek stond hij daar. Hij kon geen woord meer uitbrengen. Mijn chauffeur ging naar hem toe en zei: jongeman, niet omvallen voordat er met scherp geschoten wordt. Ik kwam weer bij zijn positieven en liep naar de seinpost. Ik was verbaasd om te zien dat die al was opgezet. Hij nam contact op met de regimentsleiding en ik hoorde meerdere keren: jawohl, Herr Oberst. Daarna kwam hij naar mij: Herr Feldwebel, bevel van de generaal. U moet met 8 brancardiers teruggaan en de twee gewonden hier naartoe brengen? Ik antwoordde dat dat onmogelijk was. Ik had met mijn eigen ogen gezien dat de heuvel over de gehele breedte was ingenomen. Teruggaan betekende de dood of gevangenschap. Zachtjes en rustig zei hij tegen mij: "Het is niet mijn bevel, Goldman. Het bevel komt van de generaal." Wat kon ik doen? Ik koos 8 mensen uit, allemaal oudere soldaten. Ze moesten zich klaarmaken. Ik zei tegen hen dat als zij nog brieven hadden voor hun familie, ze die aan de anderen moesten geven. Als ze ons gevangen zouden nemen, dan zouden ze lange tijd geen post naar huis kunnen sturen, of we zouden nooit meer post ontvangen. Ik dacht aan het document van de paus, mijn enige schat. De heilige communie had ik niet meer bij me. De laatste hosties had ik 2 dagen geleden uitgedeeld. Als men mij gevangen zou nemen, wat zou er dan gebeuren met het schrijven van de paus en mijn priesterwijding? In mijn rechter jaszak zat een gat. Ik maakte het wat groter en schoof het kostbare document in de voering van mijn jas. Als ze mijn zakken zouden doorzoeken, dan was dit waarschijnlijk de veiligste oplossing. Het was al donker toen wij vertrokken en weer over dezelfde gevaarlijke weg terug omhoog gingen. De 8 mannen liepen zwijgend achter mij. 2 van hen droegen de brancards. We kwamen bovenaan. Verderop zagen we nog de nu bijna gedoofde vuren van de tegenstander. En toen gebeurde het. Muiterij. "Luitenant, dit is waanzin. Wij hebben vrouwen en kinderen. Waar zijn we mee bezig? We lopen recht in de armen van de vijand. Wij verzetten geen stap meer. Laten we hier blijven. Over enkele uren keren wij terug en zeggen dat we niemand hebben gevonden bij het huis." Ze hadden natuurlijk gelijk. Maar 1 van hen hoefde maar iets los te laten over wat we hadden gedaan en we zouden allemaal voor de krijgsraad moeten verschijnen. We wisten allemaal hoe dat zou eindigen. Ik zei dat ook tegen hen, maar het was tevergeefs. Ze gingen zitten en niemand was bereid om mij te volgen. "Goed," zei ik, "ik ga alleen. Wacht hier. Als ik niet binnen een half uur terug ben, dan gaan jullie terug en zeggen dat ik gesneuveld ben. Als het rustig blijft, dan volg je mij heel voorzichtig en langzaam, totdat jullie mij zien." Hiermee gingen ze akkoord. Ik ging dus alleen verder. Wederom liep ik langs de rotsen, over smalle paden, met naast mij diepe ravijnen. Opnieuw droeg ik mijn laarzen in mijn hand en ging verder op mijn sokken, of op wat daar nog van over was. Ik was zo gespannen dat ik mijn voeten haast niet voelde. Ik sloop door de bochten. Toen kon ik niet meer. Ik was helemaal op. Ondanks de kou stond het zweet op mijn voorhoofd. Mijn hele lijf was klam. Ik moest gaan zitten. Voor het eerst voelde ik hoe de angst mij in zijn greep hield. Ik was verlamd en kon geen stap meer verzetten. Boos sprak ik mezelf toe. Lafaard, opstaan, je moet verder. Maar het hielp niet. Mijn lichaam gehoorzaamde niet. Ik huilde haast van boosheid over mijn angst en zwakheid. Maar niets hielp. Stel je voor dat mijn mannen mij over een half uur zo zouden vinden. Maar toen gebeurde er iets eigenaardigs. Ik had mijn hele leven al honderden malen de completen gebeden, het kerkelijke avondgebed, met daarin Psalm 91. Ik kende die uit mijn hoofd in het Latijn. Misschien zal de lezer het wat overspannen vinden als ik vertel dat ik op dit ogenblik een stem hoorde die heel langzaam de woorden van de psalm tot mij sprak. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont. Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw. Want Hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong. Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild. Geen nachtelijk onheil hoeft gij te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag. Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon. Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde, u zal het onheil niet deren. Het zal gebeuren onder uw ogen. Gij zult de straf van de zondaars zien. De Heer is immers uw toevlucht, de Allerhoogste uw burcht. Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent. Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen. Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik die mij erkent. Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen. Hem bijstaan in iedere nood. Mijn zegen zal hij ervaren. Ik ben mij ervan bewust dat de lezer dit misschien niet kan begrijpen. Maar ik reciteerde de psalm in het Latijn, omdat ik hem in het Duits niet uit mijn hoofd kende. Terwijl ik bad, voelde ik hoe ik werd opgericht. Ik vatte weer moed en kon opstaan en verder gaan, terwijl ik zachtjes de woorden bleef herhalen. Ik was nu in het dal aangekomen. Het was daar heel erg donker. Ongeveer 100 meter verderop zag ik op zo'n 60 meter hoogte het kapotgeschoten huis liggen. Als een spook in de nacht leken de brokstukken op mij neer te kijken. Het water in het dal was intussen nog verder gestegen, tot boven mijn knieën. Ik hield mijn laarzen omhoog, zodat ze droog bleven, en waadde door het ijskoude water. Het was nog 40 meter tot aan het huis, toen ik plotseling boven mij geruis hoorde. Enkele soldaten met stalen helmen op, keken in de richting van waar ik gekomen was. Omdat ik in de schaduw van de heuvel in het water stond, hadden ze mij nog niet gezien. Nu hoorde ik ook het geluid van vallende stenen. Mijn 8 mannen waren in aantocht. Als ik nu niets deed, zouden zij hen doodschieten. Ik zag dat ze hun geweren in de aanslag hielden. Ik had maar 1 keuze. Ik stak de rode kruisvlag, die ik altijd bij me had, omhoog. En riep in het Engels: Duits Rode Kruis, niet schieten, niet schieten. Nu keken zij naar beneden en zagen een lange Duitser in het water staan met in zijn rechterhand een vlag en in zijn linkerhand een paar laarzen. Ze moeten gedacht hebben dat ze een aardgeest zagen toen ik zo kleddernat langs de heuvel naar boven klom. Plotseling rook ik een verschrikkelijke geur die er de dag daarvoor niet geweest was. Toen ik boven aankwam, vormden ze een cirkel om mij heen en richtten hun geweren op mij. Ik hield nog altijd mijn vlag omhoog. Er kwam een officier naar mij toe met een pistool in zijn hand. Ik verzekerde hem ervan dat ik niet bewapend was. Hij fouilleerde me. Het deed mij haast genoegen om te zien dat zijn rechterhand, waarmee hij het pistool vasthield, flink beefde. Ik was dus niet de enige die bang was geweest. Mijn mannen waren nu duidelijk te horen en waarschijnlijk zouden we hen nu ook snel kunnen zien. Ze stonden voor het water in het dal. Ik riep hen toe dat zij rustig door het water moesten waden en dat er niet zou worden geschoten. In het schijnsel van een grote schijnwerper zag ik hoe zij hun laarzen uittrokken en door het water naar ons toe kwamen. Uiteindelijk waren ze allemaal boven. Wij waren gevangen. De hoffelijke Engelsen gaven ons eerst warme thee te drinken met brood en worstjes. Zoiets hadden wij allang niet meer gegeten. Ik keek in de kelder waar zich de vorige avond zulke vreselijke dingen hadden afgespeeld. Hij was helemaal leeg. toen ik vroeg waar de Duitse soldaten waren gebleven die daar hadden gelegen, kreeg ik als antwoord: verbrand. Er was niemand meer in leven. Wij hebben hen en alle lichaamsdelen die hier lagen niet kunnen begraven, omdat de bodem bevroren is. We hebben ze verbrand in de kuil daaronder. Nu wist ik waar die afschuwelijke lucht vandaan kwam. Ze maakten een vuur zonder hout. Ze hadden blikjes met een soort vloeistof die een heerlijke warmte verspreidden. Ik kon mijn natte broek laten drogen en kreeg zelfs een paar nieuwe sokken. Die van mij zaten vol gaten. Een verpleger verbond mijn bloedende voeten. Samen met de twee gewonde soldaten die wij hadden moeten ophalen, zaten wij rond het vuur. Wij aten en dronken thee. Iedereen was opgelucht en in opperbeste stemming. Rond 3 uur in de ochtend loste onze artillerie enkele schoten op Massa Constanza, die hun doel niet voorbijvlogen. Gelukkig veroorzaakten de inslagen alleen lichte verwondingen. In de onrust van deze beschietingen, die ongeveer 10 minuten duurden, hadden wij gemakkelijk kunnen ontsnappen, want het was nog donker. Maar eerlijk gezegd ontbrak ons de kracht en de wil daartoe. Wij hadden er allemaal genoeg van. Toen het licht werd, kregen we nog een keer thee en een soort beschuit. Daarna gingen we op mars, weg van het front. Het werd een mars vol verrassingen. Toen wij beneden aankwamen, zagen wij honderden Italianen. Mannen, vrouwen, jonge meisjes en kinderen. Ze sleepten allemaal met oorlogsmaterieel. Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik zag wat er allemaal aan de kant van de weg lag opgestapeld. Wapens in alle soorten en maten. In lange rijen liepen ze af en aan en de stapels groeiden gestaag. Mens en paard voerden het geschut aan. Jonge meisjes sjouwden met geweerlopen, kinderen met handgranaten. Er kwam geen einde aan. Wij waren sprakeloos. Bezorgd dacht ik aan mijn kameraden aan het front, die spoedig met deze wapens in aanraking zouden komen. Nog verder naar beneden zagen wij complete afdelingen, panzervoertuigen en zwaar geschut met een gigantische hoeveelheid munitie. Wij trokken door het dorp dat wij 2 dagen daarvoor hadden moeten opgeven. Nu stond daar een tent met wachters ervoor. Onze begeleiders waren tot nu toe bijzonder aardig voor ons geweest. Ze hadden alleen onze horloges en waardevolle zaken afgenomen. De zakboekjes en foto's van vrouwen en kinderen die de meesten van ons bij zich hadden, mochten wij behouden. Nu begonnen onze 8 begeleiders zich echter als militairen te gedragen. We moesten in een rij gaan staan met onze handen achter het hoofd. Zo liepen we verder naar het hoofdkwartier. De leden van de staf kwamen uit de tent naar buiten. Overduidelijk allemaal mensen met een hoge rang. Wij bleken de eerste gevangenen te zijn. Ze keken vooral naar mij, en dat was niet alleen vanwege mijn lengte, maar ook vanwege het feit dat ik de enige was met een rang en een borst vol onderscheidingen. Daarom zag ik er het gevaarlijkst uit. Ik had me al die dagen niet geschoren, mijn haar plakte en mijn uniform zat vol bloed, omdat ik nu eenmaal verpleger was. Ik moet er voor deze heren in hun vlekkeloze uniformen verschrikkelijk uit hebben gezien. Plotseling zag ik op het uniform van een van hen een klein blinkend kruis. Het zat op de plek waar de anderen de tekenen van hun rang droegen. Zou hij de almoezenier zijn? Ik waagde het erop en zei: Father, ik ben katholiek. Ik ben seminarist en franciscaan. Verbaasd en misprijzend keek hij me aan. Hoe haalde die smerige gevangene het in zijn hoofd om tegen hem te spreken? Ik vatte moed en zei: Ik ben franciscaan. Woedend keek hij me aan en zei: Jij bent een ellendige, vuile mof. Ik dacht: Arme man, hij heeft nog niet begrepen dat de Bijbel ons leert dat wij onze vijanden moeten liefhebben. Ik zei vriendelijk: U heeft gelijk. Van buiten ben ik vuil en mijn uniform stinkt van de vele bloedvlekken, maar van binnen stink ik niet. Ik ben werkelijk een Franciscaan. Hij geloofde mij niet en zei tegen de officieren: Die gore Duitser durft me aan te spreken. Ik moest met zwaarder geschut komen. Ik zei: Father, als u een katholiek priester bent, dan heb ik een belangrijke brief voor u van het hoogste gezag. Hij keek me aan en wendde zich naar de andere officieren. Kijk eens aan, die vuile mof heeft een brief voor mij. Van wie? Van de paus zeker. Iedereen lachte om zijn grap. Ik zei echter: Ja, van de paus. De brief zit verborgen in de voering van mijn jas. Omdat ik mijn handen nog achter mijn hoofd hield, hief ik mijn rechterknie op om aan te duiden waar hij de brief kon vinden. Lachend kwam hij naar me toe en sneed de voering van mijn jas open. Hij pakte de brief van de Heilige Vader. Hij las de brief, keek naar mij, las hem nog een keer en ging naar de officieren, voor wie hij de Latijnse tekst van de brief vertaalde. Iedereen zweeg. Niemand had meer iets te zeggen. Hij kwam naar mij toe. U, met die brief uit Rome, wie bent u eigenlijk? Ik kon het niet laten. Ik zei: Een smerige, gore, stinkende mof. Het was hem pijnlijk duidelijk dat ik zijn eigen woorden herhaalde. Luid en duidelijk voegde ik eraan toe: Als u inderdaad een katholiek priester bent, dan is deze brief zoiets als een bevel dat u moet opvolgen. Wat denkt u te gaan doen? Hij vroeg: Wat wilt u van mij? Om te beginnen wil ik graag mijn armen naar beneden doen. Ik wachtte zijn toestemming niet af. Mijn mannen waren blij dat ze weer gewoon konden staan. Anders nog iets? O ja, ik zou graag mijn horloge terug hebben, dat mij door de soldaten is afgenomen. Nu werd een van de officieren woest en hij schreeuwde tegen zijn soldaten: Rovers, gangsters! In no time lag er een hele berg horloges voor mij op de grond. Het was dus niet de eerste keer dat ze zichzelf op deze wijze hadden bediend. Wij kregen onze horloges terug en de rest verdween in de tent. Maar in het eerstvolgende gevangenenkamp werd alles weer van ons afgenomen. Ik moet er echter wel bij vermelden dat ik na 4 jaar gevangenschap alles wat mij was ontnomen, keurig verpakt weer terugkreeg. De almoezenier werd nu wat vriendelijker, maar hij was duidelijk nog een beetje wantrouwend. Misschien dacht hij dat die grote Duitser, die in direct contact stond met de paus, gevaarlijk zou kunnen zijn. Ik maakte van de gelegenheid gebruik en vroeg hem om mij zo snel mogelijk naar een bisschop te brengen. Het maakte niet uit in welk land. Hij dacht dat het nog niet zo eenvoudig was om dat snel te realiseren en dat ik nog even geduld moest hebben. Dat begreep ik natuurlijk wel. Ondertussen kwamen er enkele officieren naar mij toe die het een en ander wilden weten. Ik hield me echter op de vlakte en zei vooral niets over Duitse stellingen en de troepenmacht. Daarna werd ik alleen, helaas zonder mijn brancardiers, in een auto gezet en naar het interneringskamp in Aversa gebracht, vlakbij Napels. Het was een miserabele plek. Het woord kamp was eigenlijk nog te goed voor wat ik hier zag. Het bestond slechts uit een met ijzerdraad omringde akker, waar groepen gevangenen in een soort hutten in de grond woonden, te midden van regen, sneeuw en vuiligheid. Het was het ellendigste onderkomen dat ik ooit had gezien. In de jaren die volgden, moest ik ondervinden dat het nog veel erger kon. We hadden hier weliswaar een beroerd dak boven ons hoofd, maar er viel mee te leven. De zorg was echter uitstekend. Wij waren zulke goede voeding totaal niet gewend. Ik kreeg te horen dat ik enkele dagen moest wachten. De vicaris-generaal van de geallieerde troepen zou mij komen bezoeken. Tijdens die dagen leerde ik een jonge Duitse soldaat kennen, die met mij in dezelfde hut woonde, Hans Peterman. Deze kennismaking zou voor ons beiden nog grote gevolgen hebben. Beste luisteraars van Radio Maria, dank u voor het luisteren en wij hopen dat u de volgende keer opnieuw afstemt op dit programma om de verdere avonturen van Pater Goldman te horen.